Welkom bij de podcast van de supporterorganisatie. Vandaag gaan we het hebben over filosofie. Een bekend citaat van Einstein is: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En dat geldt natuurlijk ook voor het gedrag in allerlei organisaties. En hoe is het nou mooier om te kijken naar die organisatie en het gedrag vanuit verschillende invalshoeken? En een van die invalshoeken is daarop gespecialiseerd natuurlijk, en dat is filosofie. Vandaag twee mensen om daar eens over verder te praten. Allereerst natuurlijk mijn collega Jitsin. En onze andere gast is Ben Kuiken.
Ja, goeiedag.
Goeiedag. Ben, kun je eens vertellen wie je bent?
Nou ja, ik ben Ben en ik heb filosofie ooit gestudeerd. En daarna ben ik journalist geworden en heb ik 20 jaar over organisaties vooral geschreven. Meestal ook wel vanuit een soort filosofische blik. Dus waarom doen we dingen zoals we ze doen? En de laatste 10, 15 jaar ben ik weer voor mezelf begonnen. En ben ik weer een beetje teruggegaan naar de filosofie. En ik noem mezelf ook organisatiefilosoof. Dus ik probeer na te denken over van wat gebeurt er nou eigenlijk in die organisatie en kunnen we daar ook op een andere manier over denken. Ook indachtig dat citaat van Einstein. Dus daar help ik mensen mee. Dat is, zo zou je mij kunnen omschrijven.
Ja. Jitsin, jij noemt jezelf ook wel eens organisatieverwonderaar.
Ja.
Hoe zou je dat omschrijven?
Het is eigenlijk voor mij een beetje ontstaan, want als je veel in verschillende organisaties komt, dan ben je eerst altijd aan het verbazen van, goh, hoe kan het nou dat het hier zo aan toe gaat en wat een raar gedrag of wat een bijzonder gedrag of dit loopt niet goed of dat loopt niet goed. En gaandeweg is dat bij mij toch wel wat getransformeerd naar de verwondering dat ik mezelf ook heb aangeleerd van het heeft een reden dat het hier zo gaat. En in de meeste organisaties zitten toch wel mensen die doorgaans een prima verstand hebben. Ook graag wat willen toevoegen, iets willen presteren met elkaar. Ja, en dat betekent dus dat als ik ergens binnenkom, dat ik toch probeer mijn oordeel eventjes uit te stellen. Ook al zijn er heel vaak mensen die mij dan graag willen vertellen van zo zit het hier. En die is altijd zo en daarom doen we dit zus. Ja, en ik heb inmiddels mezelf dus aangeleerd om een poosje in die verwondering te proberen te blijven staan. Dat is niet altijd makkelijk, maar het helpt wel enorm om dus ook begrip te krijgen voor een situatie en om er toch nog eens wat vrij naar te kunnen kijken van, ja, wat is het wat we hier aantreffen en waar helpt het eventueel bij? Dus dat is met name die organisatieverwonderaar in mij.
En wat doet de filosoof daarin dan, de organisatiefilosoof?
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat de verwondering eigenlijk het begin is van filosofie. Dus dat je weet dat je niet weet. En vanuit daar kun je dus op een gegeven moment vragen gaan stellen van over dingen die de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. En wat ik daar eigenlijk aan toevoeg, dus Jitsin die zegt dat hij inderdaad met verwondering naar organisaties en wat mensen daar allemaal doen, kijkt. En ik denk dat je als organisatiefilosoof zou je kunnen zeggen, als organisatiefilosoof zou je eigenlijk nog een stapje verder, dat je ook mensen helpt om daar anders naar te kijken. Dus dan ga je eigenlijk een stapje. Dus het begint bij verwondering en vervolgens ga je ze, tools in handen geven om er ook een ander perspectief te ontwikkelen. Dus hoe kun je nou anders naar die werkelijkheid
kijken? Is er altijd tijd voor, Ben?
Nee, daar is meestal helemaal geen tijd voor, omdat mensen daar geen tijd voor nemen.
Ja, ja. Dus dat lijkt me ook wel lastig als je ergens, kijk, als wij ergens binnenkomen als consultant, dan heb je natuurlijk een opdracht. Ja. En dan vrij snel gaat het erover. Hoe gaat dat als organisatiefilosoof?
Nou ja, als je een opdracht hebt, daar kun je al filosofisch naar kijken natuurlijk. Je hebt een opdracht, ik bedoel, wat is dan je opdracht?
Ja.
Daar kun je over nadenken bijvoorbeeld. Ga je inderdaad doen wat die klant van je verwacht? Of ga je kijken hoe je die klant echt kunt helpen? Dus daar zit al een wisseling in, zou ik maar zeggen. Of een mogelijkheid in om er anders naar te kijken. En ik denk dat een van de problemen, zou je kunnen zeggen, in organisaties op dit moment is dat iedereen ontzettend druk is met dingen voor elkaar krijgen. En dat juist daar dan de filosofie kan helpen om een ander perspectief. Want ja, als we inderdaad blijven doen wat we altijd deden, dan blijven we inderdaad in die werkdruk zitten en blijven we met elkaar voortdurend elkaar gek maken, zeg maar. Met dingen die ja, misschien wel belangrijk lijken, maar misschien dat helemaal niet zo zijn als je er op een andere manier naar kijkt.
Ja. Nou, laten we die filosofische blikken ook eens in deze podcast gaan gebruiken.
Ja.
Misschien goed om eens te beginnen bij Plato. Ja, bij ons bedrijf heet Plato. En natuurlijk is dat te linken aan de filosoof bijvoorbeeld. Wat roept dat bij jou op als wij onszelf Plato noemen?
Ja, nou ja, ik weet niet precies waar die naam vandaan komt. Misschien kan Jetsin daar straks nog iets over zeggen. Bij de filosoof Plato, dat is natuurlijk een van de grote namen uit de geschiedenis van de filosofie. Ik ben trouwens niet heel erg fan van Plato, want ik ben eigenlijk van een andere stroming, zou je kunnen zeggen. Plato maakt een onderscheid tussen de schijnbare werkelijkheid, de werkelijkheid zoals we die zien, en de werkelijkheid daarachter, de ideeën daarachter. En dat is een tweedeling die hij op een gegeven moment gemaakt heeft, waar we volgens mij nog steeds last van hebben. Want ik denk dat er niet zoiets is als een twee werkelijkheden, maar er is eigenlijk maar één werkelijkheid die gewoon inderdaad diffuus is en veranderlijk en dat soort dingen. Maar goed, het is wel een van de grote namen natuurlijk en hij heeft...
Zit je dan een beetje op die allegorie van de grot, Ben?
Ja, dus daar presenteert hij dat onder andere, hè, dat denken. Waarbij dus de allegorie van de grot is dat je hebt eigenlijk een groep mensen die zitten in een grot en die zien ze soort afbeeldingen van dingen voorbij komen op een muur voor hun. En nou ja, zij denken dus dat de echte werkelijkheid is, maar dat blijkt dus als ze uit die grot komen, dan blijkt het helemaal niet de echte werkelijkheid te zijn, maar dan blijkt het een schijnwerkelijkheid te zijn. En dat is de oplossing die Plato heeft gevonden, of Plato of Socrates, dat is nooit helemaal duidelijk wie dat bedacht heeft, zeg maar, voor het probleem dat de werkelijkheid voortdurend verandert. En ja, wij vinden verandering best lastig om daarmee om te gaan. En daarom zeggen we van nee, er zit eigenlijk een kern, een idee zit erachter. Want dan hoef je niet met die verandering om te gaan, want dat is maar schijn, weet je, dat is eigenlijk een beetje. En dat hele denken is ook door het christendom bijvoorbeeld, hemel en aarde bijvoorbeeld, dat is ook daarop gebaseerd. Dus de vroege christenen hebben dat schema min of meer overgenomen, waardoor dat zit in onze cultuur en dat zie je dus ook in organisaties. Daar hebben we het er heel veel over, jongens, de wereld verandert, wij moeten ook veranderen, weet je, die retoriek. Terwijl ja, de organisatie die verandert vanzelf. Daar hoef je helemaal niks aan te doen. Dat gebeurt vanzelf. Dus wat die managers dan bedoelen die dat zeggen. Die zeggen van nee, ik heb een idee hoe het moet. En als jullie dit maar gaan doen. Dus dat gaat over macht en dergelijke.
Ja, maar is dat niet wat Plato bedoelt dan? Met zijn verschijningsvormen, dat het praten over die organisatieverandering, dat eigenlijk een verschijningsvorm is. Want daar kunnen we soms een dag over vol praten met elkaar als we daar op gaan. Dan hebben we het allemaal over de organisatieverandering. En daar geven we allemaal een bepaalde lading aan en hebben we beelden bij. Terwijl de werkelijkheid is een andere. Je zit op dat moment met een groepje bij elkaar te praten. That's it.
Ja, ja. Nou, ik denk dat Plato het heeft over dat die verandering dus niet echt is, dat die dus schijn is. Wij zetten de wereld als het ware, maar goed, dan gaan we wel heel filosofisch worden, maar misschien vindt de luisteraar dat ook leuk. Wij zetten de werkelijkheid soort van vast met vaste concepten. Bijvoorbeeld, we hebben het over de organisatie. En dan hebben wij het idee dat de organisatie een soort ding is dat nooit verandert. Maar dat is natuurlijk niet zo, want de organisatie wordt gevormd door mensen en dat verandert voortdurend. Door middel van concepten, hè, dus bijvoorbeeld het idee van het goede waar Plato het over heeft, of over het idee van Nou ja, neem een boom. Hè, die boom die verandert voortdurend, maar daarachter zit als het ware een soort echte werkelijkheid. En dat is de ideeboom. En dat is elke boom is een afbeelding van dat idee. En het punt is natuurlijk dat je op die manier dus denkt dat er een echte werkelijkheid achter de schijnbare werkelijkheid zit. En ik denk dat er alleen maar schijnbare werkelijkheid of alleen maar veranderende werkelijkheid is. En dan zet je dus geen dingen meer vast, maar dan accepteer je gewoon dat dingen voortdurend worden. Een mooie metafoor is misschien wel. Dus ik ben ik doe een promotieonderzoek naar sensemaking en organizing. En waarbij je dus, organisatie is dus niet meer een ding, maar dat is een zich ontwikkelend, voortdurend. De organisatie wordt wat die is. Net zo goed als je als individu ben je ook nooit hetzelfde, want gisteren was je iemand anders dan vandaag. Dus je wordt voortdurend wie je bent, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje, dus heel erg dat worden zit daarin. En de organisatie wordt ook voortdurend iets anders.
En ik kan me voorstellen dat hele praktische mensen denken, ja, waar gaat dit over? Iets wordt wat het is. Wat voegt dat toe aan het denken over organisaties?
Nou ja, als je bijvoorbeeld ziet in organisaties, zijn we heel veel bezig met de organisatie. Dus de wereld verandert en ja. Dus we zijn heel erg bezig met hoe organiseren we dat. We moeten zorgen dat het blijft zoals het is. Hè. Op het moment dat er een fabriek gesloten dreigt te worden, dan is het paniek. Terwijl ik denk dat het helpt om je te realiseren dat dingen gewoon veranderen. Dat je daardoor wat gemakkelijker, wat rustiger wordt en beter kunt accepteren dat dingen, ja, soms gewoon gaan zoals ze gaan. En dat de verandering, dat de enige constante is, zoals Heraclitus dat zo mooi zegt.
Stel nou dat alles een verandering is. Waarom noemen we het dan nog een verandering?
Ja, dan ga je heel filosofisch.
We hebben hem nu aan tafel, hè? Dus, het is het moment om het aan de organisatiefilosoof te vragen.
De verandering of verandering is natuurlijk ook weer zo'n concept waarmee we dingen vastzetten. En dat doen we voortdurend. Dat doen we, en dat is op zich heel handig, want dat zijn eigenlijk als het ware een soort hulpmiddelen om de dingen. Hè, op het moment dat je zegt bijvoorbeeld de boom, dan kunnen wij daarover praten. Dan hebben we het over, weten we ongeveer waar we het over hebben. Hè? Dus dan kun je zeggen van nou, die boom, daar kun je bedden van maken. Of die is, hè? Dus, en tegelijkertijd is elke boom anders. En elke boom verandert ook voortdurend. Dus het is onze manier, onze menselijke manier om dingen hanteerbaar te maken. En daar kunnen we erover praten, kunnen we het manipuleren, kunnen we het veranderen bijvoorbeeld. Kunnen we ermee gaan werken. Dus het is een heel handig tool. En tegelijkertijd is het, kan het ons denken juist vastzetten. En dan wordt het ook weer, hè, elk voordeel heeft zijn nadeel. Hè, dus het is heel handig. En tegelijkertijd is het ook soms lastig.
Ja, ik heb zelf het gevoel van, het praten over een organisatie heeft zin als je het terug kunt voeren op concreet werk. En anders vind ik het altijd een beetje een non-thema worden. Want dan hebben we het over de organisatie. Nou, ik kom natuurlijk veel tegen in teams of in managementteams. De organisatie moet. Nou, en dan vraag je ook van, ja, wijs eens aan. Wie is dat dan? Wie zijn dan die organisatie? Wie kun je aanwijzen? Ja, en dan zijn we bijna geneigd om naar boven te wijzen. Het lijkt wel een soort van hoger gremium dan te worden. Ja, en dan vind ik het ook altijd wat non-discussies worden. En heb ik altijd de behoefte van, laten we het weer over het werk hebben. Want uiteindelijk, ja, is die organisatie er ten dienste van het werk zelf.
Ja.
Dus dat, ja. Nou ja, als we dan zeggen, verandering is onze enige constante. dan denk ik altijd, ja, dat kunnen we misschien ook wel gewoon we zijn aan het werk noemen.
Ja, nee, dat klopt. Zeg gewoon, met een groep mensen zijn we dingen aan het doen. En nou ja, dan kun je afvragen of het waardevolle dingen zijn. Maar de organisatie zou dat moeten ondersteunen, zeg maar. Terwijl het inderdaad in organisaties vaak, waar we in organisaties veel last van hebben, is inderdaad juist dat denken in organisatie, in het belang van de organisatie en niet meer van wat is er eigenlijk te doen. Of denken in, hè, dus we hebben het nu over de organisatie, maar in de organisatie zijn ook allerlei andere dingen die vastgezet zijn, zoals bijvoorbeeld je functie. He, dus je ben je een manager of is het maar een rol die je vervult, weet je wel? Op die manier, als je er op die manier over na gaat denken, dan ga je doen wat nodig is of ga je doen wat in je functieomschrijving staat, weet je wel? Allemaal dat geeft allemaal ruimte op het moment dat je daar eens anders naar gaat kijken.
En waarom gaat het over macht? Waarom gaat verandering, organisatieverandering over macht, volgens jou?
Eigenlijk gaat organiseren altijd over macht, is mijn stelling. Uiteindelijk gaat het over het is een beetje opvatting, daar zou je even moeten nadenken over van wat sta je dan eigenlijk onder macht, hè? Dat is wat filosofen vaak doen, dat je eerst gaat nadenken, oké, wat is dan macht, waar hebben we het dan over? En we hebben de neiging om macht te denken in termen van hiërarchie, hè? Dus de baas heeft de macht en die kan dus de medewerkers vertellen wat ze moeten doen, bij wijze van spreken. En ik zou meer geneigd zijn om te denken in een veel, veel complexer beeld van macht, waarbij het veel meer een krachtenspel is tussen mensen. Die medewerker, als die zegt van ik ga het niet doen, dan kan die manager bij wijze van spreken hoog of laag springen. Maar uiteindelijk, dus dan heeft hij nog steeds geen macht. He, snap je wat ik bedoel? Dus uiteindelijk gaat het om het krachtenspel tussen mensen. En door middel van organiseren, zijn we voortdurend bezig om dingen naar onze hand te zetten. Dus ook dat is een krachtenspel tussen mensen. Dus iedereen probeert, zoals Thijs Homan dat bijvoorbeeld zegt, iedereen probeert zijn eigen kleedje bovenop te leggen. Iedereen probeert zijn eigen stempel te drukken op wat er moet gebeuren en wat belangrijk is en dergelijke. Dus het is niet zo dat de manager of de hiërarchie per se de macht in handen heeft. Want volgens mij kun je dat niet echt in handen hebben. Maar het gaat veel meer om het dynamische spel tussen mensen. Waarbij, hoe speelt zich dat uit, zeg maar. Dat is veel meer zoals ik naar macht kijk.
En is dat dan niet eerder een belangenspel? Dat is gewoon, zou je niet kunnen zeggen, organiseren is gewoon samenwerken. Ik ben even op zoek, wanneer komt die macht dan precies om de hoek kijken?
Ja, belangenspel zou je het ook kunnen noemen, ja. Het is een beetje afhankelijk van wat je dan. Dan moet je weer gaan nadenken over wat sta je dan onder belang. Weet je, dus en in hoeverre verhoudt macht en belang, verhoudt zich dat toch tot elkaar? Maar goed, dat is een kwestie van definities, denk ik. Kijk, dat is ook wel interessant. Hè? Ik heb wel eens een stuk over geschreven over het doel van de organisatie of de bedoeling.
Ja.
En volgens mij heeft een organisatie, dat is geen ding, dus een organisatie heeft geen doel, heeft geen bedoeling. Maar mensen hebben doelen. Mensen kunnen verschillende doelen hebben. Hè? De een die gaat naar zijn werk om zijn geld te verdienen. De ander gaat naar zijn werk omdat hij het gewoon ontzettend leuk werk vindt. Weer een derde die gaat naar zijn werk om vanwege fijne collega's. En dat zijn allemaal verschillende doelen of redenen waarom mensen naar die organisatie gaan, zeg maar. En ook daar zit natuurlijk een soort belangenspel of een soort krachtenspel, waarbij iedereen probeert om zijn of haar doelen bovenaan te krijgen.
Mm-hmm.
Het is belangrijk om, nou ja, dat we de cliënten goed helpen. Of het is belangrijk dat we heel veel geld verdienen. Of het is belangrijk, snap je? En ook afhankelijk van waar je zit in de organisatie. Bijvoorbeeld als je in een financiële afdeling werkt, dan is het jouw taak om op de centen te letten, bij wijze van spreken. Dus dan moet er niet meer uitgaan dan dat erin komt. Dus dan heb je andere doelen in je werk ook dan mensen die bijvoorbeeld in de praktijk werken. En dat botst ook vaak, hè? Want als je dus bijvoorbeeld in de zorg werkt, dan wil je de beste zorg voor je cliënt. En tegelijkertijd moet je ook op de kosten letten. En dat is dan de financiële. Hè? Dus dat hebben we allemaal uitbesteed. Daar hebben we allemaal verschillende afdelingen van gemaakt. Waardoor er ook heel veel gedoe ontstaat natuurlijk. Want ja, die zorgmedewerker die is alleen maar bezig om goede zorg te bieden. En die is niet zozeer bezig met het moet ook nog kostenefficiënt zijn of iets dergelijks. Snap je dus?
Nou ja, of is aan het geld verdienen, zoals je net schetst. Want dat kon
kan
ook een doel
kan
zijn.
Ook, ja.
Dus dat is dan.
Of de directie is bezig met geld verdienen. En de medewerkers die zijn allemaal hard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen, bij wijze van spreken. Ja,
ja, maar nou worden er heel wat dagen vol gepraat over de bedoeling van de organisatie. Zeg je daarmee ook van, nou, dat is eigenlijk een zinloze aangelegenheid, want er is helemaal geen bedoeling van een organisatie?
Ik zou het geen zinloze aangelegenheid noemen, want ik denk dat het waardevol kan zijn om met elkaar het gesprek te hebben over van, oké, wat zijn we hier met elkaar aan het doen? Dus in die zin denk ik dat het zeker waardevol kan zijn. Alleen denk ik dat we moeten oppassen voor braaftaal bijvoorbeeld. Van ja, we zijn er om de cliënt, om de klant tevreden te maken. Of, en daar zit absoluut een element van macht in. Hè, dus ik denk dat het in het belang is van, nou ja, stel je hebt een bedrijf en je maakt flinke winst. Dat het in jouw belang is dat mensen nog harder gaan werken. Dus het is ook een vorm van ideologie, zou je kunnen zeggen. Snap je wat ik bedoel? Dus
ja, maar dan koppel je het aan winst. Maar,
nou ja, bijvoorbeeld aan winst. Maar ja.
Ik heb toch wel, zoals we zelf in ons werk staan, gaat het met name om kwaliteit leveren, helpen. Je wil zinnige dingen doen. In ieder geval die volgens jou nuttig zijn. Dus dan is maar de vraag of jouw belang is dat anderen harder gaan werken. Het is denk ik vooral van belang dat je met elkaar iets oplevert waar je blij van wordt. En dat uiteindelijk ook uit moet kunnen, ja, dat hoort erbij.
Ja, maar dat is interessant, hè? Dus jij staat er zo in.
Ja.
En iemand anders staat er weer anders in. En dat merk je ook als je bij verschillende organisaties gaat werken. Dan proef je ook, voel je ook vaak als medewerker wel dat er een verschillende sfeer kan hangen. En dat er ook inderdaad een. Dus ja, dus. En dat is precies wat ik eigenlijk zeg. Hè? Dus dat. Het is heel erg afhankelijk van de mensen die daar op dat moment toevallig met elkaar bezig zijn.
Maar bepalen die dan niet samen de bedoeling?
Ja, dat zou je de bedoeling kunnen noemen. Maar. Ja, dat zou kunnen. Maar. Ik vraag me af of het iets toevoegt per se om het over de bedoeling te hebben. Of dat je zegt van, nou ja, we willen gewoon mensen blij maken. Of weet je, op die manier, prima.
En dat is dan geen bedoeling?
Ja, dan noem je dat de bedoeling, prima. Maar is dat dan de bedoeling van de organisatie?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja, voor mij is dat wel waar je uiteindelijk weer. Ik probeer het om te draaien en nu merk ik bij mezelf van, wat als er geen bedoeling was? Ja, dan krijg ik wel twijfels of mensen daar energie van krijgen om eraan bij te dragen.
Ja, nou, maar dat is precies eigenlijk. Hè, dus, dat is heel mooi. Laten we daar. Hè, dus mensen die kunnen energie krijgen van een bepaald hoger doel of de bedoeling. Dus daarom zijn we daar ook mee bezig. Hè, dus dat is ook precies wat er gebeurt. En tegelijkertijd speelt daar natuurlijk een nou ja, daar spelen allerlei dingen mee, zoals macht volgens mij. Dus je probeert als leidinggevende je stempel te drukken, net als alle medewerkers dat doen. Hè. Dus er is niet niks mis mee. Het is ook niet per se slecht of macht is niet per se iets negatiefs. Want het creëert ook bepaalde, het geeft ook energie. Hè. Dus dat is precies. En dat je het met elkaar erover hebt, prima. Dat is ook prima. Alleen het is lastig, denk ik, om uit dat machtsspel te blijven. Ik denk dat daar... Kijk, jij kunt denken dat jij goed bezig bent en dat je medewerkers dat allemaal fantastisch vinden, dat jij dat bedacht hebt, bij wijze van spreken. Maar is dat ook zo? Nou, hoe kom je daarachter? Ja, geen idee.
Ja, ik denk, daar kom je achter door dat met elkaar te doen. En door het over die bedoeling te hebben.
Ja, maar dan nog kunnen mensen iets anders zeggen dan dat ze denken of vinden.
Zeker.
Snap en je? Daar zit een element van macht of van...
Ja.
En dat is precies dat spel, dat krachtenspel, waar ik het net over had, wat er in organisaties plaatsvindt. En dat is ook niet goed of fout, hè, dus per se. Dus, maar dat is wat het is.
Ja.
En nou ja, ik denk dat het kan helpen om je daar bewust van te zijn. En ook te denken van ja, we kunnen prima om tijd te besteden aan om een bedoeling op te zetten. Maar het is veel belangrijker dat mensen het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden, dat ze erkend worden. Hè? Dus dat soort waarden, veel meer dan dat je een mooie bedoeling met elkaar formuleert en dat vervolgens op de muur hangt en daar vervolgens niks meer mee doet.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel redelijk old school. Kijk, een bedoeling kan ook ontstaan, hè, op het moment dat je vakmanschap bij elkaar brengt en dat versterkt elkaar, dan ontstaat er ook vaak een impliciete bedoeling, waarbij als je groeit, ontstaat er natuurlijk wel de behoefte om dat af en toe met elkaar weer samen te vatten. Maar de bedoeling kan wat mij betreft ook wel een opbrengst zijn van gewoon bevlogenheid, vakmanschap, de wil om iets toe te voegen. En voor mij hoeft dat helemaal niet te beginnen vanuit, er was eens een visie en die werd door macht vormgegeven met contracten en verhoudingen en leidinggevenden.
Nee.
Ik denk dat nou ja, we hebben het eerder ook wel eens gehad, hè, in de leergang over is een groep mieren, is dat dan een organisatie? Ja, daar kun je in eerste instantie zeggen van nou nee, dat is geen organisatie. Maar ja, ze zijn wel aan het samenwerken en ze bouwen wel iets. Dus ja, en is daar dan macht? Nou ja, daar kun je denk ik best wel vanuit verschillende perspectieven naar kijken.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou ja, dat is wat je eigenlijk doet vanuit filosofie, zeg maar.
Ja, als we het over de bedoeling hebben, is natuurlijk een van de meest bekende voorbeelden dat boek van Wouter Hart, dat bijna 10 jaar geleden ongeveer is verschenen. Terug naar de bedoeling. En je ziet menig team of managementteam dat zich daarover buigen van goh, we moeten weer terug naar die bedoeling. En valt mij vaak op dat gebeurt als het thema werkdruk of werkstress wordt aangekaart, van het loopt ons over of we moeten dingen gaan bezuinigen of wat dan ook. Nou, dan moeten we terug naar de bedoeling.
Ja.
In verhouding met systeemwereld en leefwereld, zeg maar. Dat soort termen worden dan ook bijgeslingerd. Hoe kijk je naar zoiets als een organisatie dat op die manier benadert?
Nou ja, nogmaals, het is dus niet... Het is prima om met elkaar het gesprek te hebben over van ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Je kunt dat filosofisch zeggen, waartoe zijn wij op aarde, bij wijze van spreken. Dus zo zou je, en dat is, lijkt me alleen maar, dat kan heel waardevol zijn. Laat ik het, hè, dus sowieso elk gesprek tussen mensen en volgens mij is dat altijd waardevol. En een van de problemen denk ik ook in organisaties is dat we vaak daar gewoon te weinig tijd voor nemen. En dus dat we te weinig tijd nemen om met elkaar af te stemmen van ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig, wat is belangrijk, dat soort dingen. Dat is één. Dus prima om dat af en toe te doen. En tegelijkertijd heb ik er ook wel wat moeite mee, omdat het ten eerste de bedoeling van de organisatie, daar geloof ik dus niet zo in. Ik denk dat het dus meer is dat mensen verschillende bedoelingen kunnen hebben. En wat ik ook bijvoorbeeld zie is dat sommige mensen, die gaan gewoon naar hun werk omdat ze geld willen verdienen. En dat is bijna kun je dat niet meer zeggen tegenwoordig, weet je, omdat het, je moet een hoger doel hebben. Dus dat, daar zit ook wel weer die machtsaspect zit daar ook wel weer in. Dus het is ook, en dat is het risico natuurlijk van braaftaal. En ik denk dat mensen die met bijvoorbeeld in de zorg werken of die in het onderwijs werken, dat die hoef je echt niet te vertellen wat de bedoeling van hun werk is. Snap je? Dus het gaat met name om mensen die ja, misschien wel werk doen wat niet zo duidelijk is of wat niet echt bijdraagt. Dus daar zit ook nog een aspect in, denk ik, dat je misschien ook na moet denken of je of we niet te veel werk hebben gecreëerd dat weinig toevoegt. Dus misschien schop ik nu wat mensen voor de schenen. Maar snap je? Dus ja, ik denk dat er heel veel werk gedaan wordt wat misschien helemaal niet zo waardevol is.
Heb je daar voorbeelden van, Ben?
Nou ja, als je ziet hoeveel beleidsstukken er worden geschreven door ambtenaren op de ministeries en bij de gemeentes. En dat is allemaal prima, hè? Dus dat moet ook wel gebeuren. Maar ik denk dat dat best minder kan.
Ja.
Ik denk dat er ook mensen zoals ik, bedoel, laat ik gewoon de hand ook in eigen boezem steken. Wat voeg ik nou toe aan echt goed onderwijs of goede zorg? Ik bedoel, ja, ik praat alleen maar over organisatie en ik, En zo heb je natuurlijk heel veel organisatieadviseurs. Ik denk wel eens van, volgens mij als die mensen allemaal weer aan het werk zouden gaan, dan zou het personeelstekort zo opgelost zijn. Er zijn wel heel veel mensen bezig met HR-dingen of met plannen maken of continu verbeteren.
Ja, dat is ook mijn ervaring, hoor. Alleen wat ik daarbij wel interessant vind is de stelling die je doet van mensen in de zorg of mensen in het onderwijs, die hoef je echt niet te vertellen wat de bedoeling is van hun werk. Nou, daar kom ik ook wel eens anders tegen. Dus het is, wat mij betreft, gaat die aanname vaak veel te snel, want ik kom wel degelijk mensen tegen in het onderwijs die je bijna onder een laag stof vandaan moet halen,
ja,
om toch wel degelijk uit te leggen dat onderwijs tegenwoordig niet meer voor de klas gaan zitten is. Of dat zorgverlenen meer is dan alleen het natje droogje en zorgen dat iemand gewassen wordt. Dus ik denk ook wel dat het een verband houdt met het ander. Dat mensen zoals jij en ik, die misschien veel harder nodig zijn met concreet lesgeven of misschien wel brood bakken of de tuin, de moestuin aanleggen. Misschien krijgen wij ook wel juist de gelegenheid of het podium, of krijgen wij een bedoeling, omdat juist die mensen die jij noemt niet meer scherp neerzetten van oké, maar waar ben ik dan van? Ik wil gewoon lesgeven.
Ja.
Ik wil gewoon zorg verlenen. En ja, ik wil daarin niet meer afgeleid worden. Dus het is
ja, maar die afleiding die wordt vaak veroorzaakt door die mensen waar ik het net over had, die beleidsstukken schrijven, die met programma's voor continu verbeteren bezig zijn.
En waarom laat je je afleiden? Dat vind ik dan wel fascinerend. Hè? Als je dan zo goed weet dat je kinderen wil lesgeven, waarom laat je dan nog afleiden door al die inspecties? En waarom is dat dan?
Nou ja, dat is dan die systeemwereld waar we met elkaar, hè, dus de druk vanuit de systemen die we met elkaar gebouwd hebben, om verantwoording af te leggen. En als je dat niet doet, dan krijg je een minnetje achter je naam, bij wijze van spreken. Dus, ja. En het is soms ook gewoon wel lekker om met andere dingen bezig te zijn. Ik kan me ook voorstellen, weet je wat ik bedoel.
Ja, maar goed, ik twijfel er dus wel aan of de stelling dat je mensen niet uit hoeft te leggen dat.
Ja, nou, dat zou kunnen. Maar ik heb het, ja, mijn ervaring in ieder geval. Mijn ervaring is dat ze best weten wat ze aan het doen zijn, zeg maar zeggen. Maar dat er inderdaad allerlei afleiding is.
Ja, die geaccepteerd wordt.
Ja, voor een deel moet je dan denk je van ja, dan moet ik dan toch aan voldoen, want anders dan, nou ja, dan gebeurt er iets. Of,
ja.
En dat zie je bijvoorbeeld in het onderwijs. Hè, dus dat mensen, dat heb ik ook wel eens gezien, dat mensen dan zeggen van ja, maar dat mag niet van de inspectie. Terwijl dat nergens staat, bij wijze van spreken. Dus dat vullen ze dan vaak zelf ook in. Nou, misschien moet je iets moediger zijn. En daar kun je mensen misschien wel bij helpen, ja.
Ja.
Tegenwoordig wordt steeds meer gezegd dat organisaties wendbaar moeten zijn. Hè? En ook de slag moeten maken, juist om met die veranderingen goed om te kunnen gaan. Hoe kijk jij naar een term als de wendbare organisatie?
Eigenlijk wat ik net ook al zei, die organisatie die verandert voortdurend, dus die is al wendbaar. Alleen wat we bedoelen is dat die dus moet een bepaalde kant moet, dat mensen bepaalde andere dingen moeten gaan doen of zo, weet je. Dus volgens mij, die organisatie die verandert wel, daar hoef je niks voor te doen. Dus dat is dan weer die, denk ik, die managementtaal. Dat je zegt van, de wereld verandert en we moeten als organisatie mee veranderen. En de werkelijkheid verandert steeds sneller, dus moeten wij ook steeds sneller veranderen. Volgens mij is dat inderdaad managementtaal. Een manier om proberen om mensen andere dingen te laten doen. Of zo. Dat ze dus zich flexibel opstellen of...
Maar als je puur naar het gedrag kijkt, hè, van wat dan onder wendbaar wordt geschaard, hè, ben je in staat om in te spelen op de dingen die op je afkomen als het ware. Hè, een heel praktisch voorbeeld van, ik gooi nu mijn telefoon naar jou toe, dan kun je ervoor kiezen om hem op te vangen. En als ik aankondig dat ik hem naar je toe gooi, dan zul je wel in een soort vangstand gaan staan. In organisaties bijvoorbeeld vond ik het best wel apart dat met corona toen, er werd toen ook gezegd van ga zoveel mogelijk thuiswerken. Ja. De ene organisatie had alles piekfijn in orde eigenlijk een dag daarna bewijzen van. En had ook alle overlegstructuren omgezet zodat ook het werk doorging. De andere organisatie heeft rustig een maand lang geen werkoverleg. Weet men niet wat men moet doen, et cetera. Hoe kijk je naar dat soort verschillen aan dan?
Mensen zijn verschillend. Dus in die zin, bij de ene organisatie, kennelijk zijn ze daar. Als je mensen 20, 30 jaar hebt behandeld als kleine kinderen, of als mummies, zou ik maar zeggen, dan kun je niet van ze verwachten dat ze van de ene dag op de andere dag ander gedrag gaan vertonen. Snap je? Dus het is heel afhankelijk van hoe de situatie was voordat corona uitbrak, hoe mensen daarop reageren. Dat zou je wendbaarheid kunnen noemen, maar waar ik dan een beetje moeite mee heb, is dat je eigenlijk zegt van, gij zult wendbaar zijn. He, dus dat is van bovenaf proberen we dus mensen wendbaar te maken. Dat is natuurlijk een absurde gedachte dat je mensen wendbaarder kunt maken of flexibeler kunt maken. Ik bedoel, daar heb ik geen beeld bij, zou ik maar zeggen. Dus ook dat is weer een vorm van bovenaf. Kijk, als je echt wil dat mensen flexibeler inspelen op veranderende eisen of veranderende taken, dan zou ik zeggen, ga eens met die mensen praten. Van, wat heb jij nou nodig om een stap te maken, bij wijze van spreken. Maar dat gebeurt vaak niet. Het wordt gewoon een programma ontwikkeld en dan wordt het over de mensen heen gestrooid. En dat is precies het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wil bereiken. Je wil namelijk dat mensen zichzelf initiatief gaan nemen. En dus snap je, dus heel veel van die programma's worden van bovenaf worden die op mensen neergelaten en dan zijn we nog verbaasd dat ze dat niet gaan doen. Ja, ik vind het niet zo gek.
Ja, nee, dat ik herken dat, Ben. En ik zie ook als je met de mensen, en dat is ook wel grappig, wie zijn dan de mensen? Maar als je met de mensen gaat praten, Gideon en ik doen dat natuurlijk de hele week, omdat we veel in zelforganiserend werken zitten. Dan zie je dat daar, als je dat gesprek aangaat en die vraag stelt, wat heb jij dan precies nodig? En Nou, dan is dat niet iets wat meteen tot klinkklare antwoorden leidt. Dus ook daar is gewoon veel hulp bij nodig.
Ja, maar als je mensen 30 jaar niet hebt gevraagd, wat heb je nodig?
Ja,
dan is het niet zo gek dat ze daar het antwoord niet op hebben.
Ik vind dat ook helemaal niet gek. Nee. Dus dat is ook meteen wat het mij in de praktijk oplevert. Namelijk, als je dan echt wil dat mensen wendbaar worden, ja, dan moet je ook bereid zijn om die wendbaarheid te faciliteren, te ondersteunen.
Mm-hmm.
En dat betekent dus ook dat mensen zelf antwoord gaan geven op wat volgens hun wendbaar is. Ja, en dan gaat het al vrij snel, gaat het niet meer over wendbaar, maar gaat het weer over het werk. Dus dat vind ik altijd wel grappig. Het is ook altijd wel de uitdaging om uit die wollige termen te komen van wendbaarheid.
Ja.
Vervolgens gaan we het met de mensen erover hebben. En dan gaat het pas als het echt concreet over hun werk gaat, wordt het interessant. En dan kom ik ook weer een beetje terug op waar we het in het begin over hadden. Van ja, als alles dan een verandering is, ja, dan moeten we misschien ook eens ophouden met dat een verandering te noemen. En moet het gewoon over, jongens, hoe gaat het werk hier?
Ja.
Wat heb je ervoor nodig om het een stapje vooruit te helpen? En wil je dat? En vind je dat leuk? En hoe kunnen we daarbij helpen?
Precies. Nou ja, dat is natuurlijk ook interessant. Ieder mens is verschillend. En dat vergeten we wel eens, met name in organisaties, in managementtaal. Hebben we het over human resources, of nou ja, dat mag dan misschien, maar de werknemer hebben we het dan over. Hè? Dat is ook weer zo'n, wat we dan in technische taal reificatie noemen, hè? Tot ding maken van een abstract begrip. Want de werknemer bestaat natuurlijk niet. Iedereen is verschillend. Dus op het moment dat je zegt van, nou oké, jongens, er zijn andere wensen, eisen aan het werk wat we doen, nou ja, dan de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is met elkaar in gesprek te gaan. En dan echt in gesprek. En gewoon te vragen van, goed, hoe zit jij erin? Wat heb je nodig om zo'n stap te zetten? En dat is voor iedereen verschillend. Dus er moet ook niet een soort one size fits all aanpak. Want ja, de ene die werkt er al 30 jaar en die heeft altijd zo gewerkt. Ja, dat is wat lastiger dan als je er net komt kijken of net van de universiteit afkomt bijvoorbeeld.
Maar hoe kijk jij dan tegen het huidige Schiphol-probleem aan?
Nou ja, dat is natuurlijk ook weer een mooi voorbeeld van. En daar heeft die directeur daar natuurlijk ook prachtig de Kamer even teruggegeven. Zo van, jongens, jullie wilden graag dat we goedkope vluchten en zoveel mogelijk. En Schiphol moest groeien. Dus dat hebben we gedaan. Ja, en nu gaan die mensen, we hebben natuurlijk die coronacrisis gehad. Dus mensen hebben andere werk gevonden voor een deel. En die zijn, nu hebben ze zoiets van, ja, ik ga niet meer terug bagageafhandeling, want ik heb een ander werk gevonden wat veel, veel beter betaalt, wat veel minder zwaar is. Dus ja, dat is zo'n dynamiek waar je, het is niet zo gek dat mensen dan dat niet meer willen, zeg maar zeggen.
Nee, maar moeten de werknemers, hè, want dat is dan alweer zo'n mooie term, moeten die daar dan op Schiphol, moeten die wendbaarder worden of niet? Moeten we met ze gaan praten of?
Nou ja, wat er eerst moet gebeuren, maar goed, gelukkig gebeurt dat nu voor deel. Moeten ze gewoon beter betaald worden en betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Dat lijkt me niet echt een pretje om daar bijvoorbeeld die bagage in die vliegtuigen te proppen. Dus daar zit natuurlijk voor een deel, denk ik, voor een deel een oplossing. En gelukkig doen ze dat nu ook. Eindelijk, hè, dus we krijgen wel een soort kentering. Maar dat is precies ook het krachtenspel waar ik het eerder over had. Die werknemers, die kunnen nu iets eisen. Dus dat gebeurt nu ook.
Ja.
Precies zoals het gaat. En dat heeft niks met wendbaarheid te maken. Ja, goed, we kunnen het wendbaar noemen. Maar het gaat gewoon om dat ze nu iets te eisen hebben en daarvoor niet. Want waren ze blij dat ze werk hadden.
Ja, nou ja, en ik denk dan wel van, het zou natuurlijk wel iets op kunnen leveren door met de mensen van Schiphol toch eens gezamenlijk te kijken van, ja, wat drijft ons hier nou precies?
Ik weet niet of je als je in de bagageafhandeling werkt, of je een hoger doel hebt of dat je een bedoeling hebt met je werk. Snap je?
Nou ja, ik zou er wel geïnteresseerd in zijn. Ik denk dat dat wel degelijk het geval is, want ieder mens is uniek, zei je net al. Dus ik denk dat je tot hele verrassende inzichten komt kunnen. Als je dat gesprek
hebt. Wat ik wel mooi vond, hè, dus op een gegeven moment werden een aantal van die mensen werden geïnterviewd voor het journaal, volgens mij. En die waren gewoon hartstikke blij dat ze in de zomer krijgen ze 50% erbij of zo, weet je. En echt gewoon die blijheid. Gewoon echt oprechte blijheid. Zo van, nou, dat is mooi, daar kunnen we, en weet je zo. Nou ja, dat vond ik wel weer mooi, ja.
Ik denk dan, er zal meer te beleven zijn bij die mensen dan alleen bedrijf weer geld.
Ja.
He, dat, waarom maken zij die keuze om...
Nee, maar als je even teruggaat, hè, dus ze zijn jarenlang uitgebuit, slecht behandeld, slechte arbeidsomstandigheden nog steeds. Hè, dus in die zin, het is echt geen leuk werk. En dan, nou, nu krijgen ze dan 50% bonus op hun salaris. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar heel blij mee bent.
Ja,
en heel simpel.
En
dat ze ook weer gehoord worden, weet je wel. Ik bedoel, dat ze ook weer een stem hebben.
En wij dan? Wij als... mensen die in zo'n vliegtuig stappen, hebben wij ook nog ergens een verantwoordelijkheid?
Ja, ik denk dat we meer moeten gaan betalen. Maar dat gaat vanzelf gebeuren. Dus dat is ook weer dat krachtenspel, dat gaat vanzelf.
Ja, of moeten we stoppen met vliegen?
Ja, dat zou nog beter zijn, ja. Voor het milieu, ja.
Voor een filosoof geeft hij wel snel antwoorden. mooie oplossingen.
Ja, dat is ook wel grappig, hè, dat je...
Hogere lonen, stop met vliegen.
Nou ja, dat is... Ja, maar dat is ook wel weer... En ik merk ook dat ik... Ik merk ook dat ik in zo'n gesprek ook in een rol kom... waarbij ik minder filosoof ben... en meer ben of iemand die het goed voor heeft met de wereld. Kijk, als filosoof zou je ook kunnen zeggen van... Ja, weet je... De wereld gaat naar de kloten, ongeveer. En daar kunnen we heel veel dingen proberen om te doen. Maar we kunnen ook denken van, nou ja, het is zoals het is, het gaat zoals het gaat. Dat is eigenlijk een beetje filosofische houding. Hè? Dus waarom zou je het beter vinden als mensen beter betaald worden op Schiphol, bij wijze van spreken? Dat is natuurlijk ook een ideaalbeeld. En als filosoof zou je daar ook weer anders naar kunnen kijken. Misschien moet het nog veel erger worden, zou Marx zeggen.
Ja.
Marx was ook een idealist. De Elendungstheorie, dus dat het nog veel erger moet worden, zodat mensen op een gegeven moment echt niet meer... Moeten we zelf onze koffers in het vliegtuig
of op de fiets.
Of op de fiets,
Niet meer naar het eiland.
Ja.
Dit was weer een aflevering van de supportorganisatie. Heb je een vraag of wil je zelf een keer aanwezig zijn? Heb je een onderwerp dat je graag wil bespreken? Laat het ons weten. En graag tot de volgende keer.